Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
En het is ook zeker geen aandeel waar ik hele hoge verwachtingen van heb qua beurskoers. Dus...
Nee, en bovendien het feit dat een aandeel natuurlijk misschien eens uit de dividend of de hoogdividendportefeuille verwijderd wordt, wil niet meteen zeggen dat het een onnoemelijk slecht aandeel is.
Absoluut.
Maar wil wel zeggen dat we ergens een beter alternatief zien met een hogere dividendgroei.
Ja, beste belegger. Hoe kun je met een voorbeeldportefeuille van beleggersbelangen ook in de toekomst een inkomen van 4% per jaar binnenhalen? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger. Leuk dat je weer luistert of kijkt en kijkt. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier met Stefan Hendricks en Menno van Hoven. Als geen andere van onze voorbeeldportefeuilles bleek de afgelopen maanden de hoogdividendportefeuille Trump-proof. Portefeuille heeft nog steeds een positief rendement dit jaar tot nu toe. En dat is echt een prestatie. Maar dat is nog ineens het belangrijkste doel van deze portefeuille. Dat is namelijk een dividendinkomen per jaar van zeker 4%. En dat is tot nu toe ieder jaar gehaald. Desondanks overweegt Stefan samen met Menno om toch wat wijzigingen aan te brengen in deze portefeuille. En grote vraag ook hier is, waarom, Stefan?
Ja, waarom? Nou ja, dat zit natuurlijk helemaal in die 4%. Hè? Dus we willen ieder jaar een bruto inkomen, dat moeten we wel even zeggen. Dus allemaal voorbelasting en transactiekosten van 4% op het beheerd vermogen van die portefeuille hebben, hè? Van de totale portefeuille. Waarde, dus dat betekent dus dat de portefeuillewaarde stijgt, dat we die 4% nog wel blijven aanhouden. Dus niet 4% op de originele portefeuillewaarde, maar iedere keer als die portefeuillewaarde oploopt, ook 4%. En dat doet hij de afgelopen tijd. Met andere woorden, daar waar we natuurlijk de vorige aflevering het heel erg hebben gehad over die dividendgroei en dat we er voor de dividendportefeuille echt streven naar dividendgroeiers, dat we daar ook veel meer vertrouwen in hebben, streven we hier heel erg naar het vinden van de aandelen die ook die dividenden uit kunnen betalen, waardoor we uiteindelijk naar die 4% toe kunnen. Dus de houdbaarheid en de zekerheid van die dividendbetaling is eigenlijk de leidraad van die portefeuille. Nou ja, uiteraard volgen we die ongelooflijk strak en iedere keer kijken we naar, hè, dat is eigenlijk het enige waar ik dan heel erg druk mee ben, is zit er één tussen of zit er een aantal tussen waar we voor moeten vrezen in de komende tijd? En nou ja, we hebben het een week of twee geleden al gehad over degene waar ik de meeste vrees voor heb. En daar heb ik het met Menno ook wel vaak over. En dat is natuurlijk Lyondell Bazell, een petrochemiebedrijf. Ja, waarvan ik toen volgens mij ook al zei dat die inmiddels een wat mij betreft bijna onaangenaam hoog dividendrendement hebben van 8,9%. Dat is klinkt misschien heel aantrekkelijk, maar is toch eerder een teken van een koers die in elkaar klapt dan een dividend dat heel erg hard oploopt. Een bedrijf dat ook aardig tegen de grenzen van zijn betalingscapaciteit aanzit voor dat dividend. Dus voor de hoogdividendportefeuille kijken we heel erg naar de vrije kaststroom. We willen cashdividend hebben. Dat betekent dat een bedrijf ook voldoende cash moet genereren om dat dividend uit te kunnen betalen. Tegelijkertijd moeten er ook nog wel investeringen worden gedaan. Dus dan kijk je naar de vrije kaststroom. Dus de operationele kaststroom vermindert met de investeringsuitgaven. Dan hou je over een bedrag waar het bedrijf eigenlijk wat mee zou kunnen doen. Vrije kaststroom dus. Een van die dingen die je dan kan doen is het uitkeren van dividend aan je aandeelhouders. Dus dat is heel erg belangrijk. En daar zit Lyondell wel echt tegen de grens aan. Nou heb ik recent natuurlijk ook een overzicht weer gemaakt in het magazine over de hoogdividendportefeuille. En daar ook wel gezegd dat het misschien ook wel mogelijk is voor Lyondell om een jaartje het wat krapper aan te doen, schuld misschien ietsje op te laten lopen om het dividend track record er niet aan te laten gaan. Nou, de eerste informatie daarover gaan we denk ik krijgen morgen. Dat is dan vrijdag, want dan komt Lyondell met eerste kwartaalcijfers. Dat is overigens niet het moment van de dividendaankondiging. Die volgt meestal een maandje later, dus dat hebben we dan ergens eind mei. Maar ja, het mag wel duidelijk zijn dat morgen op de analistenbijeenkomst zal er ongetwijfeld gevraagd gaan worden naar wat is de houdbaarheid van het dividend, jongens, in deze heel erg onzekere tijden. En dat betekent weer dat wij als portefeuillebeheerders moeten gaan kijken naar eventuele alternatieven. Mocht Liondel, nou ja, morgen dan toch enige twijfel binnenlaten over de houdbaarheid van dat dividend. Dan hebben we natuurlijk altijd wel een watchlist van aantrekkelijke aandelen klaar. Dus het is niet dat we opeens overvallen worden door een Liondel dat dan, en dat we denken, oei, wat zullen we nu doen? Maar ja, we hebben daar heel erg veel over gehad. We hebben natuurlijk de beide portefeuilles nogal intensief doorgenomen de afgelopen weken. En dus ook de hoogdividend portefeuille. En is gekeken naar een aantal mogelijke alternatieven.
Ja, en bij Menno hebben we vorige aflevering een hele grote switch besproken. Denk jij ook in die orde van grootte? Of zal het toch meer op de vingers van één hand te tellen zijn?
Ja, als het goed is wel. Dus ik, daar waar ik misschien enige onzekerheid zou hebben, dat zijn er denk ik maar een paar, twee of drie.
Je hebt daar ook wel eerder Aperam genoemd. Als,
Aperam, ja, dus de meest cyclische bedrijf. Ja, dat is denk ik niet geheel onlogisch, hè, in tijden.
En er zitten natuurlijk ook veel minder, qua aantal, minder aandelen in de hoge dividendportefeuille.
Ja, want in de dividendportefeuille zitten er?
Zitten nu tegen de 50 aan.
Ja. En hoogdividend zal 25 zijn?
22.
22, 22 ja. Oké. Okay, ja.
Ze breiden wel langzaam uit, maar dat zijn er nu nog 22. Dus het zijn er ook minder, en we hebben ook minder probleemgevallen, maar ze zijn er potentieel wel. Aperam is er eentje. Nou, er zijn er nog één of twee waarvan we eventjes op moeten letten. Ook bij de straks bij de analistenbijeenkomsten van de eerste kwartaalcijfers. Even goed kijken of die bedrijven nog steeds zo vasthouden aan de dividend, wat ze altijd uitkeren. Ja.
En de timing, Stefan, we hebben daar in de vorige aflevering natuurlijk over met de dividendportefeuille over gehad. Dat nu de tijd is om kwaliteits aandelen tegen lagere koersen op te pikken. Geldt die timing ook in dit geval? Of zie je dit toch meer gewoon als reguliere mutaties?
Ja, dit zijn wat mij betreft wel wat meer reguliere mutaties. Dus je moet je voorstellen, ons boekjaar van de hoogdividendportefeuille loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dus we hebben een gebroken boekjaar. Dat betekent dat we bijna aan het einde van ons boekjaar zijn. En ik maak iedere keer een begroting voor het dividend dat we gaan ontvangen, of denken te gaan ontvangen over een heel boekjaar. Daar stem ik eigenlijk alles op af. Nou, dat nemen we dan, Menno en ik, door of we ook inderdaad aan dat inkomen gaan komen. En dat bepaalt eigenlijk een beetje of we wel of geen mutaties moeten doen. Dus in eerste instantie willen we gewoon dat dividend laten binnenkomen. Zodat we over dat hele boekjaar binnenhalen wat we gedacht hadden dat we binnen gaan halen. En daar heb ik niet zo heel veel twijfels over. Maar het gaat er natuurlijk wel om dat we voor het komende boekjaar, en daarom hebben we ietsje minder haast tussen aanhalingstekens dan denk ik met de dividendportefeuille, dat we voor het komende boekjaar weer een nieuwe begroting gaan maken. Weer kijken wat we binnen kunnen halen. Ook rekening houdend met een wat zwakkere dollar. Want die heeft ons tot nu toe dit boekjaar wel aardig ook geholpen qua dividendinkomen. Maar dan ook weer kijken wat we dan binnen kunnen gaan halen.
Ja, ja. En bestaat de hoogdividendportefeuille in tegenstelling tot de dividendportefeuille wel echt uit een substantieel deel Europese aandelen. Dat blijft ook zo. Ik denk dat de verhouding meer misschien 50-50 is tussen.
Nee, het zijn duidelijk meer Europese aandelen dan Amerikaanse aandelen. Ja. Dus daar zitten we eerder, denk ik, rond 70-30, 65-35 ongeveer.
Ja, precies omgekeerd dus eigenlijk. Precies de dividend.
Ja, nee, klopt. En dat is ook niet zo heel erg verwonderlijk, denk ik, als je een beetje kijkt naar het uitkeringsbeleid van Amerikaanse en Europese bedrijven. Dus Amerikaanse bedrijven heel vaak de combinatie van aandeleninkoop en dividenduitkeringen, sommige zelfs gewoon voornamelijk aandeleninkoop. Het gevolg daarvan is dat je in de VS wel vaker een wat houdbaarder dividendrendement hebt. Nou, we hebben het in eerdere podcasts wel eens gehad over Manpower. Nou, die staan ook aardig onder druk, maar door de manier waarop zij hun dividend uitkeren, is dat de noodzaak om te verlagen. Ja, die kan er misschien ook nog eens een keertje komen, maar is dan weer heel anders dan bij bijvoorbeeld een Randstad of een wat kneuzeriger aandeel als Adecco, om nog maar eens wat te noemen. En die Europese bedrijven die hebben dus allemaal, omdat ze net even een wat andere nadruk leggen, verandert wel een heel klein beetje in Europa. Aandelen inkopen.
Meer buybacks. Ja,
aandelen inkopen wordt ook in Europa wel belangrijker, maar traditie in Europa is toch ietsje meer letten op het dividend. Daardoor krijg je wat hogere uitkeringen. Daardoor krijg je ook, omdat Europese aandelen gemiddeld genomen ook wat lager gewaardeerd zijn, ook een wat hoger dividendrendement. En als je dus aan die 4% gemiddeld over zo'n hele portefeuille wilt komen, ja, dan ontkom je er eigenlijk niet aan dat je ook een groot deel van die aandelen uit Europa hebt.
Ja, en ik zei dat in mijn inleiding al, hoewel het niet de opzet is van de portefeuille, is die dit jaar gewoon qua koers doet hij het enorm goed, relatief. Maar ook absoluut staat hij nog steeds in de plus dit jaar. Hoe komt het dat deze portefeuille zo goed blijft liggen?
Ja, dat heeft te maken met heel erg met de...
Goeie stockpicking.
Ja, en punt eigenlijk. Kunnen we door naar de volgende vraag, Johan? Ja, ja. hoe komt dat? Nou, eerst even een... fijn dat je het zo zegt, Johan. Maar helemaal... Trump-proof is zo'n portefeuille natuurlijk ook niet. Want we stonden ergens dit jaar met hoge dividendportefeuille op een totaalrendement van meer dan 10%. Dat is een beetje gehalveerd. Dus we staan nog altijd dik 5% in de plus. Dus niks aan de hand verder. En dan moet al het dividendinkomen eigenlijk, de grote bulk, moet nog binnen gaan komen. Dus we staan er verder prima voor. Ja, de aard van de aandelen is natuurlijk ook zo dat ze gemiddeld genomen wat lager gewaardeerd zijn. Niet zoveel tech in portefeuille hebben, dan betekent het eigenlijk ook al dat je in de...
Is het eigenlijk gewoon de sweet spot qua sectoren? Toch?
Ja, het is...
verzekeraars.
Nuts, verzekeraars doen het heel erg goed.
Defensie
zitten daar ook nog bij. Dus we hebben heel veel aandelen. Het telecom ook nog, die blijft ik ook fantastisch... Nou, niet, ik wil zeggen fantastisch liggen. Ja, die doen het gewoon heel erg goed. Telecom en de beide telecom aandelen die we hebben... presteren dit jaar ook. Die zitten in de top 5 ook van de portefeuille. Die presteren ook gewoon hartstikke goed. Dus dat helpt allemaal. Houden zich ook aan het dividend. Ik heb er ook gewoon nul twijfel dat dividend wordt uitgekeerd. Wordt ook langzaam maar zeker verhoogd. Dus dat loopt eigenlijk allemaal prima. Neemt niet weg dat we ons natuurlijk toch ook een heel klein beetje moeten voorbereiden op een eventuele wisseling. Of het nou een Lyondell is of een ander mogelijk cyclisch bedrijf. Of gewoon nog een bedrijf waarvan we zeggen, nou, ja, daar is het dividend eigenlijk ook niet meer zo heel aantrekkelijk. Hè? Wat ik namelijk altijd doe, ik heb een weging. Hè? Als we dan kijken naar de portefeuille, we hebben een weging natuurlijk in de totale portefeuillewaarde. Maar ik kijk ook altijd naar een weging in de totale dividendinkomsten die we hebben. Dus soms zie je wel eens bedrijven, zoals in BAE Systems, waar we het al over hebben gehad. Die heeft een enorme weging in de portefeuille. Dus de op één na grootste positie. Maar in termen van dividend is het niet zo'n hele grote bijdrage. Zitten ze echt veel lager, zitten ze juist aan de onderkant. En het dividendrendement zit ook aan de onderkant. Dus er is ook een groep aandelen met deze karakteristieken. Dus een hoge weging in de portefeuille, een lage weging in het dividendinkomen en ook een relatief laag dividendrendement.
Ja. En nou, Menno en Steffen, beheren jullie deze beide portefeuilles samen, waarbij Menno in de lead is bij dividend en Steffen bij hoogdividend. Is er nou ook enige overlap, want ja, het zijn wel twee totaal verschillende groepen dividend aandelen. Is er overlap feitelijk in de tussen de twee portefeuilles?
We hebben er één, denk ik, die in beide portefeuilles zit.
Aal, dan denk
ik. Ja. Ja. Ja, heel goed. Ja,
maar ik moet ook gelijk wel zeggen, Steffen heeft ook wel, of Steffen, we in de hoogdividend portefeuille, wat eigenlijk gewoon de portefeuille van Steffen is natuurlijk.
Niet zo bescheiden, Menno.
Er zitten wel een paar bij waar ik soms wel jaloers op ben. Hè. De laatste jaar bijvoorbeeld zo'n BAE of een Munich Re.
Ja.
Die ook al, of München en Ruk moet ik eigenlijk zeggen.
Dat vind ik zelf fijner, maar jij mag ook Munich Re zijn.
Die ook ooit in de dividendportefeuille zat. Maar ja, dat zijn wel vaak bedrijven met een wat wisselend dividendgroeiprofiel. Dus een paar jaren heel laag en dan ineens extreem. En ja, dat gaat altijd samen met een grote koersstijging. En ja, dat pakt in dit geval dus heel mooi uit. Dus,
ja, dat klopt. En ik moet wel heel eerlijk zeggen. Dus deze kunnen we dan nog wel verraden. Maar München Ruk zat er dus ook vanaf het begin van de portefeuille in. Maar echt op basis van het hoge dividendrendement. Ja. Dat lag toen nog zo rond 1% of 5%. Maar die koers is echt omhoog gevlogen. Waardoor het dividendrendement wat terug is gegaan. Ondanks dat het dividend ook echt enorm is verhoogd. En ook over 2024 weer nog eventjes met de 33%.
Ja, briljant. Echt gewoon. Ja. Die zit echt gewoon in dat absolute toplijstje van Europese. Ook dividendgroeiaandelen inmiddels. Dus,
het is ook een fantastisch bedrijf. Ze doen echt heel erg veel goed in die herverzekeringssector, waar je ook heel snel heel erg veel fout kan doen.
Ja, oké. Okay. Helder. We willen nog wat ruimte houden voor vragen van luisteraars en kijkers. We willen jullie heel snel nog iets heel belangrijks toevoegen over hoogdividend.
Nou ja, misschien nog een. We zouden nog een paar alternatieven kunnen behandelen als je
en dan voor de helderheid, hier zijn nog geen beslissingen over genomen. Ze zitten nog niet in portefeuille, maar het zijn wel aandelen op de watchlist.
Ja, zeker, want er zijn sommige sectoren die waar we al redelijk in vertegenwoordigd zijn en denk ik waar we niet heel veel uitbreiding meer zoeken. Dus financials, we hebben het al genoemd, de verzekeraars die presteren uitstekend. Farmabedrijven hebben op zich ook al genoeg in zitten. Maar in de gezondheidszorgsector zijn ook nog wel andere bedrijven te vinden. En Menno attendeerde mij laatst op CVS Health. Een voormalige kneus ook eigenlijk, ja. kunnen we wel zeggen.
Kijk maar naar Walgreens ook. Hè.
Het is wel... Ja, het is een bedrijf uit voornamelijk uit de Amerikaanse gezondheidssector die op drie terreinen actief is. Dus het is een ziektekostenverzekeraar, het is een exploitant van apotheken. En dan zijn ze ook nog een zogeheten Pharmacy Benefit Manager. Dus een partij die namens aangesloten partijen bij hun onderhandelt. Onder meer over de medicijnprijzen met de grote farmaceut. Dus ze hebben drie van die activiteiten. En dat was vorig jaar eigenlijk alle drie niet zo top. En de grootste problemen zaten in de ziektekostenverzekering eigenlijk. En dan ook nog in de zogeheten Medicare Advantage Plans. En Medicare, dat is het Amerikaanse... een federale ziektekostenverzekeringssysteem voor 65-plussers. Maar daarbovenop is er ook nog een mogelijkheid om deze verzekeringen aan te bieden aan die 65-plussers met dan nog net wat extra's. En dat heet dan Medicare Advantage. En die verzekeringen worden aangeboden door private partijen, zoals een CVS Health. En daar zit nou net een beetje de pijn. Want met deze verzekeringscontracten is eigenlijk gewoon net even iets te enthousiast gebruik gemaakt door de deelnemers van de Amerikaanse gezondheidszorg. Met andere woorden, de kosten die een CVS heeft gemaakt voor deze patiënten, die liggen eigenlijk gewoon op, nou ja, zeg 2,93% van de premies die ze binnenkrijgen. En dat is niet zo'n beste ratio. En dat vreet enorm in de winstgevendheid van dat bedrijf. Dus daar moet het aan gebeuren. Er is ook een heleboel gebeurd aan de top van CVS, is een nieuwe CEO, nieuwe CFO en ook een aantal divisiehoofden zijn vervangen. Want er moet nogal het een en ander gebeuren. Het bedrijf is ook heel erg bezig om die Medicare Advantage Plans, zoals dat dan heet in de VS, om dat aardig af te bouwen. Omdat het natuurlijk gewoon een ontzettend verlieslatende business was. Dus daar moest ook wel wat aan gebeuren. Het dividend is ook al 6 kwartalen op rij, 66,5 cent, dus niet echt verhoogd. Dividendrendement ligt wel bijna op 4,1%. Het bedrijf draait ook wel de goede kant op. Want dit jaar is de koers toch al met 46% gestegen. Staat er mij ongeveer overigens weer op het niveau van ongeveer een jaar geleden. Dus het is nu ook niet dat ze helemaal door het dak zijn gegaan. En best een interessante kandidaat eigenlijk om te overwegen voor de hoge dividendportefeuille. Enige randje wat mij betreft daaraan is dat de schuldratio vrij hoog is met 4,7. Nou, dat weet het management.
Veel overnames gedaan.
En het bedrijf weet ook wel dat daar aangesleuteld moet worden. En dat is ook wel een van de doelstellingen van de nieuwe CEO. Maar gezien de koersstijging eigenlijk van dat bedrijf van de afgelopen maanden zie je toch echt wel dat er meer vertrouwen is van beleggers. En nog steeds is de waardering niet excessief, want het staat tegen 11 keer de winst. Dus je kan ook moeilijk zeggen dat het peperduur is. En de andere waar ik nog heel kort iets over wilde zeggen is in de nutsector. Daar hebben we natuurlijk al een aantal posities. Maar ik heb ook nog zitten kijken naar nutsbedrijven die net even ietsje anders zijn dan de grote stroombedrijven die wij nu hebben. Dus de beheerders van grote elektriciteitscentrales en van transmissie- en distributienetwerken. Nou, collega Martijn heeft recent al eens geschreven over een Frans nutsbedrijf dat eigenlijk een beetje lijkt op het nutsbedrijf dat ik nu op het oog heb. Dat is het Italiaanse Hera. Dat zal niet een heleboel mensen veel zeggen, denk ik. Toch een bedrijf met pakken bij 13 miljard omzet en 1,7 miljard aan EBITDA. Dus het is ook niet een hele kleine speler. Net even een ander nutsbedrijf. Dus die zitten in de watervoorziening, afvalverwerking en dan ook nog levering van gas en elektriciteit aan Italiaanse huishoudens. Interessant bedrijf, extreem solide, niet heel erg hard groeiend, maar slim gepositioneerd, zoals ze zelf ook op de website zeggen, in de vier rijkste regio's van Italië, in het Noordoosten. Met andere woorden, we zitten niet daar waar de betalingsproblemen eventueel kunnen komen of waar gemeentes geen geld hebben, maar we zitten daar eigenlijk waar je zou moeten zitten. Dus ook dat is er eentje met een dividendrendement van 3,7%. En een bedrijf dat ook prima is blijven liggen gedurende, zullen we maar zeggen, de Trump-onrust. Die ik wel steeds wat hoger op de watchlist schuif van ons.
Oké, dankjewel Stefan en een mooie watchlist.
Voor kennis.
Ja, naar aanleiding van de Menno van, wat de opmerking van Menno op het forum dat er mutaties zijn in de dividendportefeuille, regende het werkelijk vragen en opmerkingen en ook complimenten, Menno, voor jou, voor deze manier van communiceren en je interessante tips. En nou, ik wil even een paar vraagjes er kort uitlichten. Nou, je noemde al Hermès, wat in de portefeuille komt. En dat is nou niet bepaald een goedkoop aandeel in euro's gerekend. Wat moet je ervoor betalen als je dat nu aankoopt?
Nu ongeveer rond de 2350 euro.
Ja. En dat is niet iets wat iedere particuliere belegger voor één positie over heeft. En toch geen reden om dat niet in de portefeuille op te nemen?
Nee, ja, sommige ik sluit niet uit dat ze ooit nog een keer de aandelen gaan splitsen, hoor. Maar er zijn gewoon bepaalde aandelen die tegen hele hoge koersen noteren. Volgens mij hebben we wel eens een keer in een andere podcast echt aandacht.
Ja, weet jij wat het duurste aandeel is, Steffen, in euro's of dollars gemeten?
Lint, hè, zal dat zijn, denk ik.
Ja, precies. Goeie vraag.
Lint, volgens mij inderdaad. Meer dan 100.000 Zwitserse frank, als ik me niet vergis. Toch? Ja, ik denk dat vroeger was Roche ook heel, maar die hebben wel gesplitst, maar dan behoor je wel weer tot het gewone volk natuurlijk, als je dat splitst.
Ja, het is net een beetje als met Hermès en LVMH. Je wil niet... In de LVMH wil je niet gezien worden eigenlijk.
Nou ja, kennelijk. Ik heb het zo vermoeden dat men het ook helemaal niet zo erg vindt bij het Hermès. Dat het ook wel een iets extra
is. Ja, precies. Dat is wel grappig, een zijsprongetje. Volgens mij in Japan was het ook heel lang zo dat ze die aandelen juist niet splitsten. Omdat ze een bepaalde loesje figuren buiten de aandeelhoudersvergadering wilden houden. Dat die niet rechtstreeks met het topmanagement in contact, die Yakuza-figuren.
Misschien ook een ideetje voor ING om de milieuactivisten of de buiten de deur
want
te halen.
Die hoeven maar één aandeeltje te kopen en ze kunnen gewoon face-to-face met het topmanagement komen. Dat zal hier niet spelen, maar ja, het is zeker geen... kijk, het is vervelend natuurlijk als jij... ik zou zelf ook geen Hermès en we hebben er zelfs nog één gekocht met een nog hogere koers. Ja, die zijn voor mij ook niet weggelegd, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dan hebben we natuurlijk wel ons mooie dividendfonds, waar met grotere bedragen belegd wordt. Ja. En daarvoor is dat geen probleem. En uiteindelijk wil je wel gewoon de beste aandelen, ongeacht tegen welke koers of hoe hoog die koers is. Dat moet geen reden zijn om het niet te doen natuurlijk.
Het dividendfonds gebaseerd op de voorbeeldportefeuille van beleggersbelangen. Ook die link zal ik in de show notes zetten. Andere vraag die jij kreeg, Menno, van een meneer of een vrouw die zich Monte Rosa noemt. Ik heb PepsiCo zelf al geruime tijd op mijn watchlist staan. Het verbaast mij een beetje dat zij er ook uit zijn gegaan, omdat de dividend meestal meer dan 5% stijgt. Kan deze exit ook uitgelegd worden?
Klopt, een goede constatering. Dit was er ook eentje. We hebben er 2 of 3...
Grensgevallen.
Ja, echt van die grensgevallen die gewoon eigenlijk nog wel gewoon leveren qua dividend. PepsiCo zit ook op een dividendrendement van bijna 4% inmiddels. Maar die qua koers toch behoorlijk slecht hebben gepresteerd. Gelukkig, een paar jaar geleden hebben we winst genomen op PepsiCo toen ze op een all-time high stonden. Hebben we heel mooi rendement opgemaakt. De huidige positie dat was ook nog met een heel mooi rendement overigens. Maar dit is wel zo'n aandeel in zo'n hoek met toch snacks, frisdranken. Het is heel erg problemen met die supermarkten die steeds meer huismerken in de schappen hebben. Ik vind het heel lastig in te schatten, maar het zou mij niet verbazen als die dividendgroei de komende jaren toch onder die 5% gaat duiken. Dus het is meer anticiperend op. En het is ook zeker geen aandeel waar ik hele hoge verwachtingen van heb qua beurskoers. Dus...
Nee, en bovendien het feit dat een aandeel natuurlijk misschien eens uit de dividend of de hoogdividendportefeuille verwijderd wordt, wil niet meteen zeggen dat het een onnoemelijk slecht aandeel is.
Absoluut.
Maar wil wel zeggen dat we ergens een beter alternatief zien met een hogere dividendgroei. En dat is denk ik wel belangrijk. Hè? Ja. Hoeveel uren hebben we daar niet over gehad de afgelopen tijd? Dat we dus daarnaar streven.
Ja, oké. Laatste vraag. Die is van Paul. Die heeft het over het functioneren van de democratie in de VS. De geopolitieke situatie, heeft dat meegespeeld bij de wijzigingen in de portefeuille? Ja, Menno, ik kan hem bijna al beantwoorden. Maar ik bedoel, eigenlijk alles wat er buiten het dividend gebeurt, dat boeit jou niet, toch?
Nee, dat heeft ook zeker niet meegespeeld. Alleen het enige wat natuurlijk wel meespeelt is door al die randzaken worden de koersen in beweging gezet.
Waar de hele wereld dat over heeft, dat noem jij randzaak.
Ja, als je voor de lange termijn belegt, uiteindelijk wel natuurlijk. Het is gewoon ruis. En ja, we focussen ons echt op individuele bedrijven. Ja. En ontwikkelingen op zeer lange termijn. Ja, en wat er van jaar in jaar uit. Het meeste is totaal onvoorspelbaar. Als je daar rekening mee moet gaan houden, is gewoon niet te doen. Dus, maar goed, die gebeurtenissen veroorzaken wel dus een enorme koersdreun. Waardoor ik wel getriggerd word. Of wij getriggerd worden om ja, te profiteren van het feit dat ook heel veel topaandelen flink zijn afgekomen. En waardoor we mooie wijzigingen kunnen doorvoeren. Dus in die zin, ja. Boeit het of gaat het de dividendportefeuille wel aan?
Ja.
Maar verder is het niet iets... Ik heb wel betere dingen te doen dan dat heel goed in de gaten te houden.
Helder, Menno. Ja. Zit jij er ook zo relaxed in, Steffen? Of?
Ik zit er wel in zekere zin relaxed in. Maar het heeft ook heel erg mee te maken met de bedrijven in portefeuille. Ik moet wel zeggen dat voor de farmabedrijven die in de hoogdividendportefeuille zitten... dat is wel even opletten, omdat heel veel medicijnen worden in Ierland gemaakt. En dat is natuurlijk ook president Trump en zijn regering niet ontgaan. Daar wordt op een door de farmaceut ook op een vrij slimme manier om mee omgegaan, om toch de belastingvoordelen en de prijsvoordelen echt te maximaliseren. Voor de medicijnen die verkocht worden in de VS, want dat is natuurlijk echt de markt waar je je geld moet verdienen. Niet voor niks volgens mij dat de topmannen van in ieder geval Novartis en Sanofi, als ik me niet vergis, recent ook nog een open brief hebben geschreven aan de Europese Unie van, hey jongens, jullie moeten die prijzen omhoog gaan gooien, want dat stimuleert innovatie. Je wilt toch ook gewoon dat er voldoende geld vrijkomt voor onderzoek en ontwikkeling. Nou, dus wat nog een beetje boven de markt hangt, want het is nog steeds niet helemaal definitief uitgesproken, wat dat gaat betekenen voor de winsten van de farmaceuten, ja, dat houdt mij wel een beetje bezig. Het is wel een van de weinige sectoren binnen de hoogdividendportefeuille waar dit fenomeen speelt. Dus verder maak ik me er ook niet zo druk over. Maar dit moet ik wel volgen, omdat het wel consequenties gaat of kan gaan hebben voor de vrije kaststroomontwikkeling en de dividend, ook wel dividendgroei van deze bedrijven, wat toch ook nog wel best aantrekkelijk is. En met name bijvoorbeeld, die naam ga ik niet noemen, maar met name bij een zeker Amerikaans farmabedrijf.
Daar zijn er best wel veel van. We gaan afronden. Steffen, waar kijk jij komende week met bijzondere belangstelling naar uit?
Ja, en misschien met enigszins samengeknepen billen. Maar dat is dan morgen natuurlijk de cijfers van Liondel, waar ik in ieder geval iets hoop te horen over. Nou ja, met name de kaststroomontwikkeling en de visie van het management op het dividend. Nog geen aankondiging, maar wel als het goed is en daar een visie op. En dan zullen we altijd nog nieuws over vanuit de Amerikaanse regering gaan horen. Denk ik bijvoorbeeld over de oorlog in Oekraïne. En wel of niet een bestand onder welke voorwaarden. Nou, dat zie je vaak direct terug in de koersontwikkeling van de vrij hoog gewaardeerde Europese defensiebedrijven. Dus een Rheinmetall reageert daar standaard negatief op als dit soort berichten de wereld inkomen. Dat er eventueel een einde aan de oorlog komt of een wapenstilstand. En er zijn er natuurlijk nog heel veel cijfers. Onder meer interessant wat mij betreft in ieder geval Pfizer en AbbVie en Total volgende week.
Oké, Menno, zelfde vraag voor jou.
Niet iets in het bijzonder, maar ja, het is vooral heel erg spannend. Er zitten heel veel nieuwe aandelen in de dividendportefeuille. En vanmorgen kwam er gelijk al één met cijfers. En er gaan nog veel meer komen. Dus hopen dat het meevalt. En ja, ik zeg er wel altijd gelijk bij, zeker met zoveel wijzigingen. Ja, er gaat gewoon van die 16 nieuwe aandelen, gaan er 1 of 2 of misschien wel 3 tegenvallen. Maar er gaan er ook minimaal zoveel zijn die gewoon positief gaan verrassen. Tot nu toe is dat al het geval. Dus hou daar rekening mee. En spannend. Maar op lange termijn ziet het allemaal heel goed uit. Dus hebben we alle vertrouwen in deze aandelen.
Oké, nou goed. Dank jullie wel, Menno en Steffen. En luisteraars en kijkers. Zijn het einde gekomen van deze aflevering? Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelang ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je ook niet te abonneren op het YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 1 mei zijn we er weer met de nieuwe voorkennis. Op deze dag van de arbeid kunt u vragen alvast mailen. Dat kan nu al naar Jef Thijs en Karel Merks, die dan hier bij mij aan tafel zitten. Mailadres is voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant kan zijn? Stuur hem dan door naar hem of haar. Tot volgende week.